Lieve gemeente, goedemorgen. Wat is het goed om bij u te zijn vandaag. Mijn naam is Marcel Oosterkamp. Ik moet nog even wennen aan deze prachtige kerk waar wij vandaag in staan. Ik had graag bij u geweest in levende lijven. Een tijdje geleden was ik ook bij u in het andere gebouw nog. Ik denk dat het al een jaar geleden was. En ik kan me herinneren wat een fijne gemeente u bent. Ik werd zo hartelijk ontvangen en vanochtend ook door Martien en zijn team. We hebben lekker koffie gedronken. Dus we zijn goed ontvangen, maar helaas niet met zoveel mensen zoals normaal. Ik wil graag met u het woord delen vanochtend. Of met jou, met jij. Ik denk dat ik jou en ga jij vandaag, als jullie het goed vinden. Want ik voel me hier thuis. Ik ben deel van Mozaïek 0318. Ik heb mijn maatje Thomas meegenomen. We zijn deel van het jongerenwerk ook daar. En we zijn in Christus met elkaar verbonden. Ik geloof in de wereldwijde kerk, in één kerk. En samen belijden we dat Christus Heer is, dat Hij meester is. Dat Hij opgestaan is uit de doden, dat Hij geboren is uit een maagd. En dat maakt ons één. We denken misschien wel wat anders over een aantal thema's, maar dat maakt niet uit. Want we geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij opgestaan is en leeft. Voordat we het woord gaan openen, wil ik met jullie kort bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u bij ons bent vanochtend. Heer, in onze huiskamer, u bent bij ons. Uw woord zegt, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Heer, en daar geloven wij in. Dat wij nooit alleen zijn, maar dat u altijd bij ons bent. Of we het nou voelen, of we het nu ervaren of niet. Heer, u bent bij ons. Heer, en ik wil u vragen bovenal of u ons vandaag wilt ontmoeten. Wilt u tot ons spreken? Vader, ik vraag u, help met het spreken van uw woord. Ik wil uw woorden spreken, niet mijn woorden. Heer, en ik bid dat ook de mensen thuis uw woorden zullen ontvangen. Heer, we kiezen ervoor om ons hart open te zetten op dit moment. In Jezus' naam bid ik dat. Amen. We gaan vandaag lezen uit Lucas 23. Dus als je een Bijbel bij de hand hebt, pak hem even en anders maakt het niet uit. Ik zal vandaag met jullie een beetje door het verhaal van Lucas 23 gaan heen wandelen. Ik wil het in het bijzonder hebben over Lucas 23 vanaf vers 33 tot 43. En dat is het verhaal van de kruisiging van Jezus. Het verhaal gaat ook verder in vers 44 dat Jezus sterft. Maar we stoppen eigenlijk in vers 43 vanochtend. En Martien die vertelde mij dat jullie aan het nadenken zijn over het thema een nieuw begin. En toen moest ik meteen denken aan het kruis waar Jezus sterft. En dan denk je, Marcel, wat is dat een gekke tekst om te spreken over een nieuw begin. Want het is juist een einde. Jezus sterft aan een kruis. Maar ik geloof dat het kruis geen einde was, maar een nieuw begin. En ik profeteer over jou vandaag thuis. Dat het kruis voor jou een nieuw begin zal zijn. En ik geloof dat er heel veel mensen zijn die kijken, die misschien wel aan het einde van hun Latijn zijn. En ik zeg je, vandaag is een nieuw begin. En dat is ook de titel van mijn preek. Vandaag nog. Onthoud die titel. Vandaag nog. Een nieuw begin. En we beginnen te lezen uit Lucas 23 vers 33. En daar staat, aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij, Jezus, gekruisigd. Samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, volgens mij is dit rechts, hè? Ja, dit is rechts van jullie, de een rechts van hem en de andere links. En we stoppen hier even, we gaan zo meteen verder in de rest van de versen. Maar besef je even wat hier gebeurt. We zijn misschien zo aan dit verhaal gewend dat je niet meer doorhebt wat hier eigenlijk aan de gang is. Toen ik op het hart kreeg om dit verhaal te lezen, toen las ik het verhaal eigenlijk vanuit mijn hoofd. En het duurde even voordat het weer daalde naar mijn hart. En ik hoop dat we vandaag ook hier kunnen komen. Ik wil met jou nadenken over wat hier nu echt gebeurt. We hebben dit verhaal al zo vaak gehoord. Jezus die sterft aan een kruis en na 3 dagen staat hij weer op. Nou, mooi. Maar dit is de kern van wat wij geloven. Dat Jezus, de Zoon van God, gekruisigd wordt. Jezus wordt opgepakt. Zijn beste vrienden, zijn discipelen, die schrikken enorm. Petrus verloochent hem zelfs 3 keer. En Jezus wordt gevangen genomen. Voordat hij gekruisigd werd, werd Jezus gevangen genomen. Hij werd gemarteld. Er wordt een doornenkroon op zijn hoofd geprikt. Hij wordt bespuugd. Hij wordt geslagen met zwepen. Hij wordt uitgescholden. Hij wordt belachelijk gemaakt. En zelfs zijn baardharen worden uitgetrokken. Maar bij elke ruk aan zijn baardharen verandert de blik in de ogen van Jezus niet. Zijn blik van liefde blijft onveranderd. Bij elke bespuging die hij ondergaat, spuugt Jezus niet terug. Nee, hij blijft volhouden. En hij denkt, vandaag nog ga ik de overwinning behalen. Bij elke slag van de zweep voelt hij de pijn in zijn lijf. En ik wil het niet al te visueel maken, maar die zwepen die ze gebruikten, die waren gemaakt om het vlees van zijn lijf te rukken, te scheuren. Jezus had enorm veel pijn, maar hij bleef vol liefde. Jezus wordt ondervraagd door het Sanhedrin. Pilatus onderzoekt Jezus en zegt nog, ik vind geen schuld in deze mens. Want Jezus was onschuldig. En Jezus wordt voor het volk neergezet en het volk wordt de keuze gegeven. Hé, we kunnen Barabbas vandaag loslaten, die een moordenaar was. Of we laten Jezus vrij, de onschuldige. Maar het volk roept en schreeuwt, kruisig Jezus. Kruisig hem, we willen hem zien hangen aan een kruis. En dat is wat er gebeurde. De voorspelling uit Jesaja 52:53 kwam uit. Dat de Messias, de redder van de wereld, de verlosser, dat hij zijn graf zou vinden onder de misdadigers. Midden tussen de ene en de andere misdadiger hangt Jezus aan het kruis. Wauw, besef je even wat hier gebeurt. Dit is mijn Jezus die hangt aan het kruis. Mijn Jezus die alleen goede dingen deed. Mijn Jezus die rondging op het goede nieuws van Gods Koninkrijk te verkondigen. Die als een heraut overal waar hij kwam de goedheid van God verkondigde en liet zien in daden. Dit is mijn Jezus die hangt aan dat kruis. Mijn Jezus, die overal waar hij kwam, lijden weghaalde, die zieken genas, demonen uitdreef, die melaatsen weer reinigde, die de mensen die aan de rand van de samenleving zitten, oppakte en ze weer bij hem trok. Dit is mijn Jezus, die kwam bij hoeren, bij tollenaars, bij zondaars, vol liefde, liefde die transformeerde altijd. Het is mijn Jezus die hangt aan een kruis. Naakt. Besef je wat hier gebeurt in dit verhaal? Het is zo gemakkelijk om hier overheen te lezen. Toen zij op de plaats kwamen die de schedelplaats genoemd werd, kruisigden ze Jezus daar tussen de misdadigers. De een aan de rechter. Een ander aan de linkerzijde. Als een onschuldig lam werd Jezus naar de slagbank geleid. Hij was onschuldig. Hij was de enige op aarde die nog nooit zonde had gedaan. Letterlijk. Jezus heeft verleiding gehad zoals jij en ik die kennen. Maar hij heeft nooit toegegeven aan die verleiding. Als enige mens ooit. En Jezus was 100% God. En hij was 100% mens. Maar als enige mens ooit heeft hij nooit gezondigd. Jezus verdiende geen straf, maar toch hing hij daar. Het is Jezus die daar hangt. Mijn grote held. De gezante van God. De enige geboren zoon van God. De roos van Zaron. De koning der koningen. De heere der heerscharen. De schepper van hemel en aarde. Mijn beste vriend. Mijn redder. De hoge priester. Het is mijn Jezus die hangt aan het kruis. Naakt. Iedereen kan zijn schaamdelen zien. Besef je het beeld van wat hier gebeurt? En als ik nog niet genoeg visueel ben geweest zojuist. De Bijbel zegt dat Jezus was dusdanig toegetakeld dat hij onherkenbaar was geworden als mens. Hij was zo heftig gemarteld dat mensen hem niet eens meer herkenden. De zwepen hadden het vlees van zijn lijf gerukt. Overal over zijn lijf had hij bloed, had hij wonden. Zelfs zijn gezicht zat vol met bloed. Doordat ook de doornenkroon in zijn hoofd drukte, die de hoofdzenuwen beknelde. Hij had helse pijn en hij was zo heftig toegetakeld dat mensen hem niet meer herkenden. En dat is eigenlijk een heel indrukwekkend beeld van wat zonde met de mens doet. Want Jezus nam op het kruis al onze zonden op zich. Al de zonden die jij en die ik gedaan heb, nam Jezus op het kruis op zich. En sterker nog, in 2 Korinther 5 vers 21 staat, want hem, en dat is Jezus, die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God, voor ons tot zonde gemaakt. Jezus nam niet alleen de zonde op ons, hij werd voor ons tot zonde. Aan het kruis hing zonde. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God. Jezus nam niet alleen de zonde op zich, hij werd tot zonde. En dat is precies wat zonde met jou doet. Zonde maakt jou onherkenbaar als mens. Genesis 1 vers 26 staat dat zegt dat wij geschapen zijn naar Gods evenbeeld. Jij bent geschapen naar Gods evenbeeld. Maar door de zonde die jij gedaan hebt, lijk jij niet meer op het beeld van God. En door de zonde die wij gedaan hebben, hangt Jezus daar onherkenbaar als mens. Besef je wat hier gebeurt? En dan komen we aan bij vers 34. En voordat we die gaan lezen, hoe had jij gereageerd als jij zo gepijnigd zou zijn? Gemarteld zou zijn, bespuugd zou zijn, bespot zou zijn. Nou, ik kan je vertellen dat mijn reactie woede zou zijn. Dat mijn reactie verdriet zou zijn. Dat mijn reactie angst zou zijn. Dat mijn reactie haat zou zijn. Weet je, als ik Jezus was daar aan het kruis, dan zou ik iedereen vervloeken die daar stond. Ik zou iedereen vervloeken die mij uitgescholden had. Ik zou iedereen vervloeken die mij geslagen had. Maar dat is niet wat Jezus deed. Dit is wat Jezus deed. In vers 34. En Jezus zei, Vader, vergeef hun. Want ze weten niet wat ze doen. Tegen de mensen die Jezus pijn deden. Tegen de mensen die hem martelden. Tegen de mensen die hem sloegen. Tegen de mensen die hem bespotten. Aan het kruis zegt hij, Vader, vergeef het hen. Ze hadden Jezus op het kruis gelegd. Ze hadden zijn armen beetgepakt. Ze pakten spijkers en die spiesten ze, doorboorden ze er dwars doorheen, zijn linkerarm, zijn rechterarm en zijn voeten. En daar hing hij naakt. En dan zegt hij, Vader, hemelse Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dit is mijn Jezus. Dit is jouw Jezus. Op het diepste punt van Jezus leven op aarde als mens, geeft hij niet toe aan de verleiding om kwaad te doen, om te haten, maar om woorden van leven te spreken. Dat is mijn Jezus. Vader, alstublieft, vergeef het hun. Papa, ze hebben niet door wat ze doen. Alstublieft, ik smeek u, wilt u ze vergeven? Zelfs in de diepste van de strijd blijft Jezus vol liefde en genade. En ik vertel je, dat is Jezus nog steeds vandaag. En vervolgens, wat verwacht je dan als Jezus dit doet? Ik verwacht dat mensen dan onder de indruk zijn. Dat ze beginnen te knielen en zeggen, oh, dit is God. Wauw, wat een bijzonder statement maakt Jezus hier aan het kruis. Maar dat is niet wat er gebeurt. Als we verder lezen in het verhaal, en ik skip een paar versen, komen we in vers 37. En zij zeiden, als u de koning van de Joden bent, red jezelf. Mensen geloofden nog steeds niet dat hij de zoon van God was. En ze beginnen hem te bespotten. En ze zeggen, jij bent toch de zoon van God? Jij bent toch de koning? Nou laat het zien dan. Als je zoveel macht hebt, stap dan van dat kruis af. Zie je nou wel, jij zei dat je de zoon van God was, maar je bent het niet, want je hangt daar. Jij gaat sterven, gast. En hoe herkenbaar is die schreeuw van mensen? Hoe vaak zeggen wij als mensen niet, Jezus, u bent toch de zoon van God, waarom ben ik ziek? Jezus, u bent toch de zoon van God, genees mij dan, laat zien dan dat u dat kunt. Jezus, u bent toch de zoon van God. Waarom ben ik mijn kind verloren? Ben ik mijn vader verloren? Jezus, waarom ga ik door het leven met zoveel moeite? Met zoveel lasten? Waarom ga ik door depressies heen? Heer, als u de zoon van God bent. Als u de zoon van God bent. Red mij dan. Dezelfde schreeuw die de mensen schreeuwden toen zij bij Jezus stonden. Als u de zoon van God bent. Red jezelf. Maar Jezus bleef hangen, want hij was de Zoon van God. Weet je, als wij door pijn en door lijden heen gaan, maak dan niet de fout die de mensen maakten die bij het kruis van Jezus stonden. Begin Jezus niet te bespotten. Twijfel niet aan zijn goddelijkheid, twijfel niet aan zijn almacht. Want Gods woord zegt, want Jezus is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Alle macht. En dat is wat ik geloof. Tot in elke vezel van mijn lijf. Het betekent niet dat wij lijden moeten ontkennen. Natuurlijk, we mogen eerlijk zijn als we vragen hebben. Als we pijn hebben, als we verdriet hebben. Stort je hart uit bij God. Alsjeblieft, doe dat elke keer weer opnieuw. Je mag altijd weer bij God komen. Of je dat nou 1 keer doet, 10 keer doet of 1000 keer doet. Blijf je hart bij hem uitstorten. Dat is wat God wil en wat hij van je verlangt. Maar kom met ontzag voor God. Vraag hem of hij je wil genezen. Want ik geloof dat Jezus een geneesheer is. Lees dit woord en je ziet dat Jezus overal waar hij kwam de zieken genas. Dat is mijn Jezus en Jezus is onveranderd. Maar ik zeg je ook, als jij op een punt komt waarin je niet genezen wordt, waarin je pijn, je verdriet, je angst niet verdwijnt, word dan niet boos op God en ga niet twijfelen aan zijn goedheid en ga niet twijfelen aan zijn onmacht of aan zijn almacht zoals de mensen dat wel deden. Kijk naar het kruis. En ontdek dat Jezus naast je komt staan en zegt, lieve zoon, lieve dochter, ik houd van je. Ik ben er voor je. Ik sta naast je. Jij gaat door een moeilijke tijd heen. Je snapt het allemaal niet. Ik snap het ook niet. Maar ik snap de pijn wel die jij voelt. Ik heb dezelfde pijn ervaren die jij ervaart. Ik heb hetzelfde verdriet ervaren wat jij ervaart. Ik huil met je mee. Ik ben bij je. Kijk maar naar het kruis. Kijk maar naar hoe ik geleden heb voor jou. Kies voor geloof. En doe het vandaag nog. Dan gaan we verder in Lucas 23. En dan lees ik een klein stukje vanaf 39. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Jezus, jij bent toch de Messias? Nou red jezelf en ons erbij. Maar degene die aan de andere kant hing, de ander, die wees hem terecht met de woorden, heb jij zelfs dan geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man, die heeft niets onwettigs gedaan. En hij zei tegen Jezus, Jezus, denk aan mij denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. En Jezus antwoordde. En hij zegt, ik verzeker je. Onthoud deze woorden. Ik verzeker je. Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Ik verzeker je. Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Wauw. Wat een woorden. En wat een bizarre situatie. Op het laatst van Jezus leven hier op aarde. Hij hangt daar tussen twee misdadigers. Eén iemand links van hem en een andere misdadiger rechts van hem. In de evangelie van Matthäus en Marcus lezen we dat beide misdadigers Jezus begonnen te bespotten toen ze aan het kruis hingen. Het evangelie van Lucas vertelt ons dat één van de twee misdadigers op een gegeven moment een soort van switch maakt, een turn maakt en stopt met het bespotten van Jezus en ontdekt wie Jezus echt is. Maar de andere misdadiger die daar hangt, die blijft volharden in ongeloof. En hij blijft Jezus bespotten. Hij weigerde in te zien wie Jezus echt was. Hoewel Jezus woorden van vergeving sprak, bleef deze gast volhouden dat Jezus niet de Zoon van God was. Hij bleef volhouden dat hij Jezus niet nodig had. Hij erkende niet de liefde en de genade die Jezus liet zien. En ik wil je een vraag stellen vandaag. Welke van de twee misdadigers ben jij? Ben jij de misdadiger aan de ene kant van God? Van Jezus, die zegt, Jezus, laat zien dan dat jij de Zoon van God bent. Ik geloof er niks van. Kijk, je hangt daar toch. En je blijft Jezus bespotten. Of ben jij de misdadiger aan de andere kant? Die doorheeft dat Jezus daar hangt. Niet vanwege zijn schuld, maar vanwege jouw schuld. En dan zeg je, ja, maar Marcel, ik ben geen misdadiger. Oh. Ik ben een misdadiger, jij bent een misdadiger. Romeinen 3 zegt, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God in vers 23. Er is niemand op aarde die niet gezondigd heeft. Er is niemand op aarde die perfect geleefd heeft. Behalve Jezus. Als jij ooit voor God komt te staan en je gelooft niet dat Jezus de Zoon van God is. Als jij ooit komt te staan voor de troon van God. En je hebt niet een keuze gemaakt om Jezus te volgen. Zul jij verantwoording af moeten leggen voor de fouten die jij gemaakt hebt. En dan zul je schuldig bevonden worden. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar dan gaat Romeinen 3 vers 23 gaat verder in Romeinen 3 vers 24. En daar staat, en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus. Amen. En dit is precies wat er gebeurt aan het kruis. Terwijl Jezus daar hangt op het einde van zijn leven. Terwijl de misdadiger daar hangt op het einde van zijn leven. Hij weet dat hij het verpest heeft. Hij weet dat hij fouten gemaakt heeft. En hij erkent, ik hang hier omdat ik gezondigd heb. Ik hang hier omdat ik de wet heb overtreden. Ik hang hier om mijn straf ten uitvoer te laten brengen. Ik verdien het om hier te hangen. Ik verdien het om gekruisigd te worden. Maar die gast die hier hangt, Jezus, die verdient het niet om hier te hangen. Hij heeft niets anders gedaan dan goeds. Hij is onschuldig, maar ik niet. En ik zie wie Jezus is. Ik geloof dat die misdadiger aan het kruis zijn houding veranderde ten opzichte van Jezus toen Jezus de woorden sprak. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En zo bid ik en verlang ik en hoop ik dat jij jouw hart verandert thuis en dat je doorhebt. Dat Jezus woorden van vergeving voor jou klaar hebt liggen. En de misdadiger heeft door. Het is mijn eigen schuld dat ik hier hang. Het is rechtvaardig. Ik verdien deze straf. En hij stelt, ik vind dat zo mooi. deze gast, die misdadiger, die stelt nog eventjes de andere misdadiger terecht. Van, gast, hou je mond, jongen. Je hebt niet door wat je zegt. Zie je het nou niet? Zelfs nu heb je het niet door. Jezus hangt naast je, de verlosser van de wereld. De Zoon van God. En je blijft hem bespotten. Kijk naar jezelf. Wij zijn zondig. Wij verdienen het hier om hier te hangen. Maar Jezus niet. En dan richt deze misdadiger tot Jezus. En dan zegt hij alleen. Jezus, als u straks in uw koninkrijk bent, wilt u aan mij denken. En besef even wat deze misdadiger niet zegt. Hij zegt, Jezus, by the way, sorry, ik was u aan het bespotten, maar er komt mij een gedachte binnen en ik wil toch eens even checken of u toch wel echt de Zoon van God bent, want dan kan ik misschien mijn vertrouwen op u stellen. En kunt u even iets doen om te bewijzen dat u de Zoon van God bent, want dan dat is makkelijker. Nee, midden in verlies, midden in wanhoop, midden in het einde van de strijd van zijn leven, kiest de misdadiger voor een nieuw begin. Ik geloof, zonder dat ik al het bewijs zie. Oh, en ik ben niet tegen bewijs. En Jezus is niet tegen bewijs. Er zijn heel veel goede redenen, ook in de Bijbel en buiten de Bijbel, om aan te tonen dat Jezus de Zoon van God was. Dat hij geleefd heeft. En dat is heel belangrijk. Maar deze misdadiger aan het kruis had geen bewijs nodig. En hij zegt alleen maar, Jezus, als u straks in uw koninkrijk bent, wilt u dan aan mij denken? Heb jij dat ook wel eens gehad? Dat je in zo'n hopeloze situatie was. Dat je dacht, ik heb gezondigd en nu verdien ik straf. Ik heb zulke slechte dingen gedaan. Ik hoor helemaal niet thuis tussen al deze vrome mensen in de kerk. Dan mag ik je bemoedigen vandaag. Dat jij jouw eigen last niet hoeft te dragen. Jij hoeft er niet voor te zorgen dat jij Gods koninkrijk binnengaat. Want dat kan door genade alleen. Jezus alleen kan jouw straf dragen. En door genade alleen en door geloof in God kun je jouw eeuwigheid bewerkstelligen. Alleen daardoor mag je vrij tot God naderen. En er is geen zonde te groot. Er is geen fout die jij gemaakt hebt die te groot is om bij Jezus te komen. Moet je je voorstellen dat die misdadiger die gekruisigd werd, die werd niet zomaar gekruisigd omdat hij een snoepje had gestolen. Nee, hij had iets enorm heftigs gedaan waardoor hij de doodstraf verdiende. Hij had een enorm grote zonde gedaan en misschien wel meerdere. Jezus reageert op de vraag die de misdadiger stelt. Wilt u aan mij denken als u straks in uw koninkrijk bent? En let op wat Jezus niet zegt. Jezus zegt niet, gast, zo, nou jij bent er lekker op tijd bij, hè? Ik heb 33 jaar hier op aarde rondgelopen. Je hebt me waarschijnlijk wel gezien. Je was erbij toen ik allemaal zieken genas. En toen ik vertelde dat ik de Zoon van God was. En toen wilde je niet geloven. Nou ben je op het laatste van je leven. Je bent wanhopig. En nu kom je opeens bij mij. Nou. Nee, dat is niet wat Jezus zegt. En Jezus zegt ook niet. Ja, gast, je hangt hier. Omdat je de doodstraf verdient. En je vraagt mij nu om een soort van vergeving. Of dat ik aan jou denk straks. Kom op, de gast die jij hebt gedaan is onvergeeflijk. Dit kan echt niet, man. Ga weg. En Jezus zegt ook niet, nou, weet je wat? Ja, we zitten in een lastige situatie. Je zou eigenlijk eens even naar de kerk moeten. Je zou wat bijbelstudie moeten gaan doen. Er zijn wel broeders en zusters die eventjes voor je moeten gaan bidden. En dan kunnen we eens even kijken of jij bij mij mag horen. Nee. Jezus zegt, vandaag nog. Vandaag nog zul je met mij zijn in het paradijs. En ik zeg tegen jou, broeder, zuster. Vandaag nog kun jij met Jezus zijn. Waar Martien mee begon vanochtend. Er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van God. Er is niets wat tussen God en jou in hoeft te staan. Alleen de dingen die jij tussen God en jouzelf inzet, kunnen daar tussenin staan. En het is aan jou om die samen met God weg te nemen vandaag. En ik nodig je uit, als jij zonden hebt in je leven, belijd ze. Want wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is, en met zijn mond belijdt dat dat waar is, die zou eeuwige redding ontvangen. Vandaag nog gaat God iets nieuws doen in jou. Vandaag nog kun jij met Jezus zijn. Vandaag nog. Dit is jouw kans. Dit is jouw mogelijkheid. Vandaag nog.